Toen Wim zo vertelde over het lam en over het bloed, moest ik denken aan dat bekende voorbeeld van dominee Kolbrugge, die in zijn nood en vertwijfeling en in zijn zielennood door het bos liep. En het ook allemaal niet meer op een rij kon krijgen. En dat de Heere tot hem in zijn geest sprak: Kolbrugge. En toen zei hij: ja, Heere, Kolbrugge, ben je met het lam tevreden? En dan moest Kolbrugge over nadenken: ben ik met het lam tevreden? En toen zei Kolbrugge, hij zegt: ja, Heere, ik ben met het lam tevreden, met niets meer en niets minder. Het lam is genoeg. En toen sprak de Heere tot Kolbrugge: Kolbrugge, dan ben ik met jou tevreden. En lieve vrienden, broeders en zusters, zalig worden en tot geloof komen is niets anders dan dat wij tevreden zijn met het offer van het lam, van de Heer Jezus Christus, gebracht op Golgotha's heuveltop. En hoe dan verder? Nou, Zinzendorf, die grote opwekkingsprediker, die had die bekende leus: wij willen niets liever en niets dan alleen het lam verhogen. Wij leven slechts om het lam te verhogen. En dat is eigenlijk niets anders dan het leven van heiligmaking, waarin wij voortdurend niets anders dan de Heer Jezus Christus centraal stellen als de enige weg tot behoud, maar ook als Christus onze heiligmaking. Nou, als het nu gaat over en hoe dan verder, dan lees je in vers 6, maar we gaan straks naar de Colossensebrief, maar in vers 6 van Openbaring 1 lees je: en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Wat een onvoorstelbaar wonder. De Bijbel spreekt over, en Wim heeft het uitgetekend, hè? De Bijbel spreekt over zondaren, over vijanden, vervreemd van het leven van God. We wilden niks met God te maken hebben. En wat gebeurt er dan wanneer we tot geloof komen? Dan maakt God ons tot koningen en priesters voor God. Er vindt dus een radicale staatsverwisseling plaats. Van bedelaars worden we koningszonen. Van zondaren worden we koningen en priesters. En daarvan lezen we, en daar wil ik met jullie een ogenblik over nadenken uit de Colossensebrief, Colossense 2. Colossense 2, vers 6 en vers 7, daar wil ik een ogenblik met jullie over nadenken. Daar lezen wij namelijk, ja, wat als je tot geloof komt, wat er dan gebeurt en wat dan van belang is in ons leven. Colossense 2, vers 6 en 7. Het gaat eigenlijk verder daar waar Wim gebleven is. Colossense 2, vers 6 en 7. Zoals gij dan Christus Jezus als Heere, ofwel de Heere, hebt aangenomen, wandelt zo in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals gij geleerd zijt. Daarin overvloedig met dankzegging. Tot zover. Wat van een geweldig groot belang is als we tot geloof komen, wat ik al gezegd heb, is dat daar in ons leven een staatsverwisseling plaatsvindt. Dat wil zeggen, we ontvangen een nieuwe positie. En Paulus die gaat in de Colossensebrief, gaat hij dat op een indrukwekkende manier beschrijven. Kijk maar eens in hoofdstuk 1, vers 12. Hij zegt daar: terwijl gij de Vader dankt, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. We krijgen dus een nieuwe gemeenschap. We gaan behoren tot het erfdeel van de heiligen. We hebben het vanavond gehoord van Andries. We zijn apart gezet in het koninkrijk van het licht om hem te dienen. Een erfdeel van de heiligen. We behoren tot het huisgezin van God. We behoren niet meer tot de wereld. Onze verlangens, onze plannen zijn niet meer conform de wereld. Maar we krijgen deel aan de erfdeel van de heiligen. En we gaan wandelen in het licht. Maar dan komt het ook in vers 13. Die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en ons overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Zo radicaal is eigenlijk tot geloof komen en tot bekering komen. Eerst waren we in de macht van de duisternis. We leefden voor onszelf. voor Satan en zijn koninkrijk. Maar we zijn overgezet. We hebben een andere plek gekregen. We zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon die gekenmerkt wordt door liefde. Waar Wim ook al over gesproken heeft. Die zelfopofferende liefde van de Heer Jezus. In vers 14 gaat het nog verder. In wie wij de verlossing hebben door zijn bloed. Namelijk de vergeving van zonden. Oh, wat is dat heerlijk om te mogen weten. Dat je zonden volkomen vergeven zijn. Door de volkomen offerande van de Heer Jezus. Vers 21. En hij heeft u, die vroeger vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees. Gelovigen mogen weten dat ze verzoend zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus en door het offer dat hij gebracht heeft. Ja, weet je wat nou het grootste wonder is? En dan gaan we even naar hoofdstuk 2 vers 10. En u bent volmaakt in hem. Als jij de Heer Jezus Christus lief hebt, als je amen hebt gezegd op de belofte van Gods woord, als je Christus toegeëigend hebt als je enige steun en toeverlaat, wanneer je met al je zonden geworpen hebt op de rotssteen van ons heil, dan weet je dat je volmaakt bent in hem. Daar ziet God geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in zijn Israël. Daar ziet God ons aan in het bloed van de Heer Jezus, door het bloed van de Heer Jezus. En hij ziet ons als volkomen rein en heilig, alsof wij nooit zonde hebben gedaan. En als het nou gaat over geloven en nu verder, dan moeten we hier eerst diep van doordrongen raken. Dat wij een nieuwe positie hebben en dat we vanuit die nieuwe positie gaan leven. Vanuit de verwondering, vanuit de aanbidding. Want als we dat niet doen, lieve broeders en zusters, dan wordt heel de weg van heiligmaking en geestelijke groei wordt niets anders dan werkheiligheid en vroom wettisch fariseïsme. Dan gaan wij aan de slag om heilig te leven, geestelijk te groeien. Gaan we proberen ons uit te strekken naar volmaaktheid, maar uiteindelijk zijn het plastic vruchten die stinken, want het is niet de vrucht van de Heilige Geest. Nee, het is van belang, als we het nou hebben over tot geloof komen en hoe nu verder, dat dat leven is vanuit een nieuwe positie. En dat is een radicaal andere, ja moet ik zeggen, een radicaal andere positie. Laat ik het als voorbeeld noemen. Stel je nou voor dat er een bedelaar is. En die bedelaar die leeft van vuilnisbakken en van alle vuil op straat. Maar op een gegeven moment is daar een koning. En die koning die heeft geen koningszoon die hem op kan volgen. En in zijn grote liefde en barmhartigheid besluit die koning om naar de achterbuurten van zijn stad te gaan. En om daar een bedelaar te adopteren, uit te kiezen. Tot koningszoon. Die zal delen in de volle rechten van het koningshuis. Dan kan het zijn dat als die bedelaar daar in dat paleis aankomt, dat hij nog ten diepste niet verstaat wat zijn nieuwe positie is, namelijk geadopteerd. Tot koningszoon. Hij leeft in zijn mindset, hè, in zijn denken leeft hij nog eigenlijk als een bedelaar. En misschien zit hij wel op de hoeken van de deur met zijn hand op te houden en te bedelen bij de lakaien. En wat zal die koning dan zeggen? Dan zal hij zeggen, maar luister. Ik heb je vanaf toen en toen heb ik je geadopteerd tot mijn zoon. Kom, zit aan mijn tafel. Deel in de zegeningen van het koningshuis. Eet vrijmoedig uit de koelkast en van de overvloed er is in het koningshuis. En dat is met ons gebeurd wanneer we tot geloof kwamen. Van een goddeloze zondaar, een bedelaar, zijn wij geadopteerd tot koningszonen en priesters. En mogen wij in verwondering leven vanuit de overvloed die Christus ons geven wil. En wanneer de Heilige Geest in ons hart gaat werken en we komen tot geloof, dan zien we in ons hart dat er een verandering komt. In motivatie, in verlangens, in plannen en ideeën, In een bepaald opzicht kan ik het in de wereld niet meer uithouden. Ik kan niet meer denken zoals de wereld. Dat wordt me een smart, dat wordt me een verdriet. En ik zie een verlangen om met de geestelijke en eeuwige dingen bezig te zijn. Zoals die bedelaar langzaam maar zeker verandert in zijn denken, in zijn hart. Dat hij een koningszoon is, zo gaat de Heer door zijn geest ons denken, ons hart vernieuwen. En we krijgen een andere gerichtheid. Paulus zegt in de Colossensebrief, we gaan de dingen zoeken die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Het tweede wat van belang is als we tot geloof komen is, en dat zie je heel duidelijk in vers 6. Dat als we tot geloof komen, dan krijgen we een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. En lieve vrienden, broeders en zusters, ik zeg het opnieuw vanavond. Een relatie staat tegenover religie. En de Heer staat tegenover de leer. Alhoewel we die twee niet ten opzichte van elkaar mogen uitspelen. Maar christen zijn en tot geloof komen, betekent in de eerste plaats leven in een intieme liefdesverhouding met deze man die zijn leven voor ons heeft gegeven aan het kruis. En daar voortdurend bij stil blijven staan. Wij zijn enkele dagen in Duitsland geweest en op een gegeven moment ging ik daar een wandeling maken. En toen kwam ik daar, op een heuvel kwam ik daar en toen hing daar zo'n Christusbeeld. Dat zie je daar in het Roomse Duitsland, zie je dat. En daar, goed, daar kunnen we natuurlijk van alles van denken, maar er hing daar een Christusbeeld, maar ik werd getroffen door de tekst die eronder stond. De eerste was, mijn vriend. Dat vond ik zo bemoedigend denken, mijn vriend. En dan, ik kan het niet meer in het Duits, maar wat stond er? Sta eens even stil. En bedenk hoeveel ik voor jou geleden heb om jouw verlosser te zijn. Ik heb me van het kruisbeeld afgekeerd, ik ben er op mijn knieën gegaan. En ik heb heel eenvoudig gezegd, Heer, dank u wel. Maar hebben we in de vakantie daar opnieuw bij stilgestaan, mijn vriend? Mijn vriend, mijn vriendin, sta eens even stil. Wat Wim gezegd heeft vanavond, sta eens even stil en bedenk hoeveel hij voor jou geleden heeft om jouw verlosser te zijn. En met hem heb je een persoonlijke relatie. Geen religie. Paulus die waarschuwt in de Colossensebrief zo tegen, hè, want er is er allemaal misleiding in de leer en er komt filosofie komt er om de hoek kijken. Zie je vers 8, zie toe dat niemand u als een prooi meevoert door filosofie, door allerlei religie en traditie en wetten en regels van raak niet aan en raak niet aan, smaak niet en roer niet. Er kwam een beweging in de gemeente van Colosse wat religie werd. En het niet leven vanuit de persoonlijke relatie met de Heer Jezus vanuit een intieme liefdesverhouding. Het gaat dus om een relatie. En weet je wat nou zo mooi is? Dan worden hier drie namen gebruikt met wie wij dan een intieme liefdesverhouding hebben. Met Christus Jezus, de Heer. Christus. In het Hebreeuws de Messias, de gezalfde. Hij is gezalfd tot profeet, priester en koning. Nou, hij wil jouw profeet zijn. Wat deed een profeet? Een profeet onderwijst. Misschien is er iemand die op dit ogenblik voor een moeilijke beslissing staat in zijn leven. En dan zegt de Bijbel, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. De Heer zegt, maar luister eens, ik wil jouw profeet zijn. Ik wil jou onderwijzen in de weg die je gaan moet. Ik zal raad geven, mijn oog zal op je zijn. Wat een bemoediging, als wij de wijsheid niet meer hebben, dat we alleen maar zo hoeven te doen. En zeggen, Heer, help mij. Leer mij hoe ik wandelen moet. Hij wil onze profeet, onze priester zijn. Een priester deed offeren en bidden. Hij is het offerlam voor jou geworden. En als je gezondigd hebt, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is het offerlam geweest. Maar hij is ook degene die op dit ogenblik voor ons bidt. In Hebreeën 7, 25 staat, die voor ons pleit. Wat een wonder. Als wij het niet meer zien zitten, zegt de Heer, maar ik heb voor u gebeden, Simon, Simon. De Satan heb je zeer begeerd om de zifters te tarven, maar ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet ophouden. Wat een heerlijke wetenschap, dat er een priester is aan de rechterhand van de Vader, de hoge priester die voor jou bidt. Die jou vasthoudt in de holte van zijn hand, ook als het je te zwaar wordt. Ja, hij is niet alleen profeet en priester, maar hij is ook koning. En wat deed een koning? Een koning deed regeren en beschermen tegen vijanden. Hij wil ons regeren door zijn woord. Hij wil dat we binnen de kaders van zijn woord blijven. Dan zal het ons wel gaan, zoals de koning wetten stelde om het wel te laten gaan met een land. Maar hij wil ons ook beschermen tegen vijanden. En hij wil ons overwinning geven, ook over de boze, vanuit het kruis. Christus Jezus, de Heer. Jezus, wat betekent Jezus? Dat is nou zijn, dat is de naam die de engel gaf bij Maria. Gij zult zijn naam heten Jezus. En dan komt het, want. Redengevend woordje. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Wat is Gods liefste werk? Zalig maken van zonde. Al zitten we hier vanavond met een zondeprobleem. Dat is nou zijn liefste werk. Om ons te vergeven en ons te reinigen en ons overwinning over zonde te geven. Door zijn inwonende geest. En als we falen, als we vallen en struikelen, om opnieuw naar het kruis te gaan, opnieuw onze zonde te belijden. En zoals Wim al heeft gezegd, en opnieuw onze hand te leggen op Gods belofte, op het volbrachte werk aan het kruis. Dat is zijn liefste werk. Maar weet je wat nou zo aangrijpend is? Onlangs was ik ergens in een jongerensamenkomst. En ook heel zwart-wit over zonde en genade gesproken. En toen kwam er een jeugdleider naar me toe. Hij zegt, moest luisteren, ik krijg een beetje kriebels van die boodschap van u vanavond. Ik zeg, oh, zo dan? Ja, ik vind het toch wel een beetje te zwartgallig, hoor, dat over zonde en zo. Ik moet eerlijk zeggen, ik kom uit die kerken, maar altijd gaan weer de haren te bergen reizen als ik over zonde hoor en dat het zo slecht gesteld is met een mens. Lieve vriend. De Bijbel spreekt niet anders dan dat zijn liefste werk is. Ja, dat het doel waartoe hij naar deze aarde is gekomen, om zondaren zalig te maken. Daarom moeten we blijven bij de boodschap van zonde en genade. En moeten we in die zin gebalanceerd preken, als we nou het woordje zonde tegenover christelijke vrijheid zetten. We moeten zo preken, zo gebalanceerd als de Bijbel overkomt. Nou, in de Bijbel komt in ieder geval zonde meer voor dan vrijheid. Ik zeg niet dat allebei niet belangrijk zijn. Maar we lijken wel in een tijd te leven dat we niet meer over zonde mogen spreken. Dat we, hoe aangrijpend. Ik vraag me af, hebben we dan wat van het evangelie begrepen als onze haren dan ten berge reizen als we over zonde horen? Nee, als de zonde verkondigd wordt, dan gaat de genade des te meer schitteren in ons leven. En dan zegt Paulus, zoals gij dan Christus Jezus, de Heere als Heer hebt aangenomen, wandelt zo in hem. Wat betekent dat dan? Dat we de Heer Jezus als Heer hebben aangenomen. Dat betekent dat we door genade een relatie aangaan met de Heer Jezus Christus in volstrekte overgave aan zijn heerschappij. En daar moet ik nog even over praten. Als we Christus, het offerlam, de Heer Jezus als offerlam aannemen, en in het Grieks staat daar paralambano, dat kan je ook vertalen met ontvangen. In een bepaald opzicht, hè, ontvangen wij de Heer Jezus in ons hart. Maar de Bijbel spreekt ook over het aannemen van de Heer Jezus. Twee kanten van de medaille. Maar als we Christus aannemen, als we hem ontvangen, dan ontvangen we hem niet alleen als redder in ons leven, als Jezus, als zaligmaker. Maar we ontvangen hem ook, we nemen hem ook aan als Heere. En wat staat er in het Grieks? In het Grieks staat daar het woordje kurios. En dat kan je ook vertalen in de zin van met koning of hoofd. Of zoals ze in het Zuid-Afrikaans zeggen, absolute baas. Hij die het op alle terreinen in ons leven voor het zeggen heeft. En dat is de vraag vanavond. Heeft de Heer Jezus als Heer, als Kurios, op alle terreinen het voor het zeggen in jouw leven? Hebben wij ons zo aan de Heere onderworpen, dat we zeggen, Heere, op alle terreinen van mijn leven vraag ik mezelf af, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want als we tot geloof komen en we van staat verwisseld worden, zijn we ook met eerbied gesproken van eigenaar verwisseld. Satan is niet meer onze eigenaar. Maar Christus is onze eigenaar geworden. We hebben geen rechten meer, want we hebben onze recht aan de Heere overgegeven. En de Heere is de rechthebbende in ons leven. En dan zijn we bereid met vallen en opstaan. In een proces zijn we bereid om steeds meer en meer de wil van de Heere te doen in ons leven. En ik denk dat hier het probleem ligt van een halve bekering. Ja, ik weet niet of het een halve bekering is. De Bijbel spreekt wel over een waarachtige bekering. Maar dat we wel ook in een tijd leven waarin sommige mensen zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus wel nodig om in de hemel te komen, om als redder en zaligmaker hem lief te hebben, maar ik ben niet bereid om op alle terreinen van het leven mezelf aan hem te onderwerpen. Dat vind ik een beetje te... Nee, ik vind dat ik zelf best nog wel mijn eigen leven mag inrichten. Ik mag ook best nog wel mijn eigen dingen doen. Ze staan aan de ene kant met één been in de wereld, maar met een andere been staan ze in de gemeente van de Heer Jezus. Hoe zeg je dat? Hè? Ze leven een beetje voor God en ze eten van twee walletjes. Maar de Bijbel is zo duidelijk. Dat er maar één manier van zalig worden is. Want er staat in Johannes 10, staat er, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders inklimt, is een dief en een moordenaar. Er is geen tussenweg. Als we gebruik maken van de deur, van die ene weg, dan betekent dat de Heer Jezus onze redder is, ons offerlam is, maar hij is ook degene die het op alle terreinen voor het zeggen krijgt in mijn leven. En vult het maar voor jezelf in. Over je baan, over je vervolgopleiding, over je geld, je portemonnee, over televisieprogramma's, radioprogramma's, internetsites die je bezoekt. Op alle terreinen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? De Heer Jezus Christus als Heer hebt aangenomen. En dan staat er hier, staat er twee keer toe, staat er in hem. En wat zegt Paulus in Colossenzen 3? Hij zegt daar vers 11. B zegt hij, maar Christus is alles en in alle. Lieve vrienden, broeders en zusters, heiligmaking is eigenlijk niets anders dan voortdurend leven dicht bij de Heer Jezus. Uit hem, in hem, is alles. Christus is alles en in allen, zegt Paulus. En hier staat het tot twee keer toe, in hem. Die hele tekst concentreert zich in die woorden, in hem. Heiligmaking, groei, het gaat om hem, het gaat om de Heer Jezus. Hij hoort centraal te staan in ons leven. Hij is de algenoegzame. Wat betekent dat, de algenoegzame? Dat betekent, hij is genoeg voor alles. Voor leer en leven. Voor tijd en eeuwigheid beide. Christus is genoeg. En voor onze wijsheid, en voor onze inzichten, en voor onze problemen, en voor onze zonden, en voor onze psychische nood, voor alles naar hem toe gaan en hem betrekken in alle omstandigheden van ons leven. Daarom zegt Paulus, Christus is alles en in alle. Dat wil zeggen, Christus wordt zichtbaar door ons allen heen. Hij wordt zichtbaar door ons allen heen. En dat heeft alles te maken met wortelen, opbouwen en het wandelen in hem. Maar voordat ik daar nog iets over zeg, is de vraag vanavond, hebben wij hem aangenomen? Aanvaard in ons leven. Is daar dat ogenblik geweest waarvan Wim heb gezegd, hè, dat wij onze handen hebben gelegd op het offerlam? De oudvaders zeiden, zonder die eerste rechtuitgaande daad van het geloof kunnen we zondaren geen zekerheid en rust geven. Maar daar waar een zondaar vlucht tot het offerlam, tot de Heer Jezus, daar wordt hij behouden. En ieder die zag op de slang, die werd genezen. En die bloedvloeiende vrouw die slip van de mantel aangreep, die werd terstond genezen. Als wij vanuit onszelf vluchten tot de Heer Jezus, dan zijn we behouden. En dan zijn we zijn kinderen. En dan komt het, dan gaan we wandelen in hem. Ik heb het gezegd, als Paulus zegt, Christus is alles en in alle. Dat betekent dat Paulus zegt, Christus wordt zichtbaar in allen. Tot geloof komen en hoe verder? Nou, God heeft een plan met ons leven. En dat heb ik je vaker in Urk uitgelegd. Maar het grote plan van God is dat door mijn leven heen en door het leven van Wim en van ons allemaal, dat de Heer Jezus Christus steeds meer oplicht in ons leven. En wat betekent dat dan praktisch? Dat de Heer Jezus oplicht in ons leven. Dat hij zichtbaar wordt in ons leven. Nou, dat wij gaan wandelen in hem. Wat staat er in 1 Johannes 2 vers 6? In 1 Johannes 2 vers 6 zegt, als jij zegt dat je in hem blijft, ga je zelf wandelen zoals Christus op aarde gewandeld heeft. Nou, dan ga je de evangelie bestuderen. Hoe heeft de Heer Jezus Christus op aarde gewandeld? Nou, hij had een diepe bewogenheid voor verloren zielen. We zien hem daar staan op een heuvel. En hij zag daar die scharen aankomen, vermoeid en verstrooid, zonder herder. En wat staat er dan? Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. We krijgen bewogenheid. We mogen bidden om bewogenheid. We gaan de voetstappen van de Heer Jezus navolgen. Dat hebben we niet van onszelf, maar we laten ons dagelijks vullen door de Heilige Geest. En we gaan ervoor bidden, Heere, schenk mij bewogenheid voor verloren zielen. We gaan de Heer Jezus navolgen in zijn karaktereigenschap. Van nature zijn wij misschien driftig, zwaarmoedig, onvriendelijk, ongeduldig, gebrek aan zelfbeheersing. Maar we gaan elke dag naar Christus toe, want hij is de algenoegzame. Indien iemand iets ontbreekt, dat hij het van God begeren. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. We gaan naar de Heere toe en we zeggen, Heere, als ik zie naar mijn karaktereigenschappen, Heere, het staat haaks op wie u bent geweest hier op aarde. Maar Heere, dan wil ik naar de fontein toe komen en dan wil ik bij u drinken, want u bent de fontein tegen zonde en onreinheid. Maar Heere, u bent ook het antwoord op dat botte karakter van mij, dat humeurige karakter van mij. Heere, vul mij met uw geest. Opdat ik meer en meer op u mag lijken. En dan zullen we niet allemaal hetzelfde worden. Arjan blijft Arjan, Wim blijft Wim. Johannes bleef Johannes, Petrus bleef Petrus. Maar in Petrus en in Johannes gingen ze wel meer van de Heer Jezus zien. Dus we blijven op een bepaald opzicht qua persoonlijkheid blijven wij onze eigen persoonlijkheid behouden, maar de vrucht van de geest wordt wel in ons allen zichtbaar. Wandelt zo in hem. In Colossenzen 1 vers 10 er staat, opdat gij de Heere waardig moogt wandelen om hem in alles te behagen. Dat is wat. Wandelen in hem, dat betekent hem in alles behagen. Het woordje behagen, dat heeft in het Grieks iets van een glimlach op je gezicht krijgen. Dat is behagen. Een man die zijn vrouw behaagt. Daar zit die vrouw misschien in de achtertuin. En zit die man werken in de tuin. En je, als man behaag je dan je vrouw. Of als je de aardappel schilt of wat dan ook. Dan behaag, en dan komt er een glimlach op het aangezicht van je vrouw. Met eerbied gesproken, wanneer wij in alles hem gaan behagen, dan komt er met eerbied gesproken een glimlach op het aangezicht van de Heere. Omdat wij in zijn wil willen gaan. Maar dat is nou zo moeilijk. Een van de problemen, als je tot geloof komt, is: Heere, hoe weet ik wat uw leiding is in mijn leven? Praktisch. Moet ik naar rechts, moet ik naar links, moet ik naar achteren, moet ik naar voren? Heer, ik moet beslissingen nemen. Wat zegt Paulus? Hij zegt in vers 9, hij zegt, ik houd niet op voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Inzicht staat er eigenlijk ook. Als het nou gaat over jouw dagelijkse leiding, uw dagelijkse leiding, dan is het gebrek bij ons dat wij geen wijsheid hebben en geen geestelijk inzicht hebben. Maar Paulus zegt, ik bid daarvoor. Dat mag een concreet gebedspunt in jullie leven zijn, in mijn leven zijn. Heren, geef dat ik vervuld mag worden met de kennis van uw wil. Eigenlijk staat daar in het Grieks iets van, door gebed stijg ik op naar de Heren en mag ik vanuit Gods perspectief de situatie bezien en mag ik ook zijn hartklop daarin verstaan. Dus we moeten ook voor onze dagelijkse leiding, moeten wij hem vertrouwen, opdat wij waardig mogen wandelen om hem in alles te behagen. Wandelt zo in hem. En dan komt nog het, en geworteld in hem. Wat betekent dat dan? Geworteld in hem. Nou, dat heeft te maken met een boom en dat heeft te maken met groei. En ik wil even aan jullie vragen of jullie met mij Jeremia 17 op willen slaan. Jeremia 17, vers 5 tot en met 9, dat is een gelijkenis die heel toepasbaar is op het geworteld in hem. Jeremia 17 vanaf vers 5. Zo zegt de Heere: vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plek in de woestijn, in zilt en onbewoond land. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Arglistig is het hart. Boven alles, ja ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Nou, je zou vanavond een streepje kunnen zetten onder het woordje hart. Vers 5, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Vers 9, arglistig is het hart. Ik denk als wij met de Heere gaan wandelen in de weg van heiligmaking, dan is het heel belangrijk dat we met ons hart alles van de Heere verwachten. Maar het is zo'n groot gevaar dat wij vroeg of laat ons hart niet meer aan de Heere toewijden, maar dat we vertrouwen op mensen of op een leer van mensen. Of dat we schepsel tot onze arm stellen. Dat we op mensen gaan vertrouwen. Maar wat is het gevolg? Nou, geen geestelijke groei, maar we worden een kale struik in de vlakte. En wanneer God tot onze harten spreekt, wanneer het goede naar ons toekomt, dan merken we het niet op. We zien het niet. En ons leven wordt gekenmerkt door geestelijke droogte. Misschien verkeren we in zo'n woestijnleven op dit ogenblik, dat we het niet meer ervaren dat de Heer tot ons hart spreekt. En we wonen in een zout en een onbewoond land. Er zijn geen mensen in onze omgeving die we tot zegen kunnen zijn. En het is zout, het is zuur en het is bitter. En uiteindelijk zijn we een kale struik in de vlakte. Maar als de Heer dan zegt geworteld in hem, wat is het geheim van degene die geworteld is in hem? Nou, die laat zijn wortels uitlopen bij een waterloop. En er zijn voorbeelden van, hè, in droge streken waar soms bomen honderden meters lange wortel hebben en dat die naar de rivier gaan en dat die boom vaststaat en dat die groen blijft omdat die 100 meter verderop zijn sappen trekt uit een waterloop, uit een rivier. En lieve vrienden, broeders en zusters, geloven en hoe verder. Dat hoe verder, dat is niets anders dan elke dag verwachtingsvol bedelen bij de bron. In de wetenschap dat hij gezegd heeft, indien gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal ik als hemelse vader u de heilige geest geven, degene die mij bidden. Oh, als we onze vinger bij Gods belofte leggen, als we dagelijks leven uit die waterloop van Gods woord, als we dagelijks naar de fontein tegen onreinheid en zonde gaan, de Heer Jezus gaan, oh, dan zullen we kracht ontvangen. Onze wortels zullen dieper in de Heer Jezus Christus groeien. We zullen onze kracht uit hem putten. En wat staat er dan? Hij merkt niet als er hitte komt. Hitte, dat duidt op verdrukking, moeite. Maar te midden van moeite en verdriet en verdrukking en tegenslag houden we niet op vrucht te dragen. We leren als Habakuk leven in het nochtans van het geloof. Ik denk dat er een periode kan komen waar de Heer ons, en misschien zijn er onder ons die in zo'n fase zijn, dat de Heer ons gaat oefenen in het geloof. Als je net tot geloof komt en je mag alles in de Heer Jezus vinden en dat je hart naar hem uitgaat, dat er een ogenblik komt dat de gevoelige genade verdwijnt. En dat er hitte komt in je leven. Dat de Heer je apart neemt. Misschien wel in de woestijn. Van je leven neemt. En dat je niet moet leren leven door het gevoel. Dat is het grote gevaar. Hè? Dat we leven vanuit ons gevoel. Maar als ons gevoel weg is, wil de Heer dat we leven door het geloof. Vertrouwend op Gods belofte. Te midden van hitte en verdrukking blijft zijn blad groen. Een jaar van droogte. Als de Heer misschien niet tot je hart zo duidelijk en direct spreekt. Om je te beproeven. Toch niet ophouden om vrucht te dragen. Omdat je als Habakuk zegt, al is er geen rund in de stal, geen schaap in de weide. Zal ik maar nochtans in de Heere, de God van mijn heil, van vreugde opspringen. Want de Heere, Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van hinden. Hij haalt niet op van vrucht te dragen. En dat is het grote gevaar in het geestelijk leven. Als we tot geloof komen dat we met ons hart langzaam maar zeker van de Heere afwijken. En daarom vanavond een praktische vraag. Waar je eerlijk een antwoord op moet geven. Is jouw leven op dit ogenblik een kale struik? Of is jouw leven een boom die bij water geplant is? Wil de Heer dat je opnieuw vanavond met je hart je toekeert naar de Heer? Dat je opnieuw het verbond met de Heer vernieuwt, zoals dat zo vaak gebeurde in het Oude Testament? Omdat je hart langzaam maar zeker weer van de Heer afgeweken is en je toch weer wat terug bent gegaan naar de dingen van de wereld. Oude zonden van vroeger zijn weer opgekomen. Je hebt er weer voet aangegeven. En dat de Heer zegt, mijn kind, kom, keer terug naar de waterloop. Keer terug naar die fontein die reinigt tegen de zonde en tegen de onreinheid. Want zoals Wim de Jezus heeft uitgesteld, zo wil de Heer ook na ontvangen genade nog steeds onze zonde vergeven. Indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een parakletos. Een voorspraak bij de Vader. Een belangenbehartiger. Oh, die zijn wonder laat zien aan de Vader. Wanneer we onze zonde belijden. En ons vergeving van zonde wil schenken. Hier in Jeremia 17. Daar lezen wij het geheim van groei en groeistagnatie. Maar wat is het nodig dat we elke dag drinken uit de Heer Jezus. En dan het laatste. Wat er staat in Colossense 2. Daar staat in Colossense 2, zoals gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt zo in hem, geworteld en opgebouwd. Nou, dat woordje opgebouwd, dat heeft alles te maken met een architect en met een aannemer die een gebouw, die een huis bouwt. Op een goed fundament. Dat beeld wordt hier gebruikt. Belangrijk om een goed fundament te hebben. Want wat zegt Paulus? En bevestigd in het geloof. Zoals gij geleerd zijt. Het gaat dan niet over onze persoonlijke geloofsverhouding met de Heer Jezus. Maar het gaat hier om gefundeerd te worden in de waarheid van Gods woord. Zoals Paulus zo vaak zegt. Heb acht op uzelf en op de leer. De gezonde leer. En lieve vrienden. Daar ligt een grote zorg voor vandaag de dag. Mijn grootste zorg en verdriet is dat de Heere krachtig werkt in Nederland. Nee, dat is niet mijn verdriet. Daar kan je alleen maar blij van worden. Maar mijn grootste verdriet is dat er vele jongeren tot geloof komen. Maar verstrikt raken in een Christus plus verkondiging. Die langzaam maar zeker... Of op het gebied komen, nou ja, je moet Christus leren kennen en je moet ondergedompeld worden. Ik ga niet twisten over de doop, maar die leren Christus plus de doop. En dan volgens zeggen, ja nee, het is Christus plus het onderhouden van de Sabbat. Ik ga niet discussiëren nu over de Sabbat. Anderen leren Christus plus tongentaal. Christus plus de gemeente. Christus plus, en vult het zelf maar in, de besnijdenis. Paulus die zegt het in de Galaten brief. Wie heeft u betoverd? Paulus zegt hier in de Colossensebis, Christus is alles. En ik zeg niet dat al die andere dingen, dat we daar niet over mogen praten in liefde. Maar lieve vrienden, broeders en zusters, Gods grote verlangen is in de eerste plaats dat door jouw leven heen Christus zichtbaar wordt in ons leven. En dat we dicht bij hem blijven. En dat wij gefundeerd raken in de schrift. En een fundatie leggen en een huis bouwen, dat kost inspanning. Zo vraagt de Heer van onze inspanning om met het woord van God bezig te zijn. We leven in een tijd waarin heel veel wind van leer is. En de een die vliegt hierheen en de ander vliegt daarheen. En allemaal vanuit de nood dat er een honger is naar het woord. Maar hoeveel zijn er die heel eenvoudig met een concordantie het woordje verzoeking intikken. En al de teksten met verzoeking opzoeken. Wat leert de Bijbel over verzoeking? En strijd tegen zonde. Wat leert de Bijbel over heiligmaking? Wat leert de Bijbel over groei? Wat leert de Bijbel over zonde? Over zekerheid van geloof? Kortom, geloven en hoe verder. Het is heel belangrijk om dat eenvoudige liedje maar dagelijks te bidden en te zingen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Blijf dicht bij de bron, zodat we opgebouwd worden in hem en bevestigd in het geloof zoals gij geleerd zijt. Daarin overvloedig met dankzegging. Dat is het allerlaatste. Ik vind het zo mooi als je dit bestudeert van Paulus. Wat zegt hij dan? Hij zegt in 1 vers 12, terwijl gij de Vader dankt. En wat staat er in vers 3 vers 15? Hij zegt daar, en laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Wat staat er in vers 17? En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer, terwijl gij de God en Vader dankt voor hem. 4 vers 2, houd sterk aan in het gebed en waak daarin met dankzegging. Mijn vriend, stond er onder dat beeld, sta eens even stil. Bedenk hoeveel ik voor jou geleden heeft om jouw verlosser te zijn. O lieve vriend, als we dat op ons in laten werken, dan komt daar verwondering, dan komt daar aanbidding, dan komt daar vreugde, dan komt daar overvloedige dankbaarheid. Heren, dat u dit voor mij hebt willen doen, uw leven hebt willen geven. Overvloedige dankzegging. En hoe kan het dan, broeders en zusters, dat we in een samenleving leven, in kerken leven waar zoveel ondankbaarheid en ontevredenheid is? Christenen duizenden kilometer verderop worden vervolgd, verdrukt, gemarteld, geslagen. En wij hebben het zo goed. En het allerbelangrijkste, Christus heeft zijn leven voor ons gegeven. Hoe kunnen we dan morren? En chagrijnig zijn. En ontevreden zijn. Ja, maar je moet eens weten hoe weinig geld ik heb om rond te komen. Ga ermee naar de Heer. Paulus die zegt in de Filippenzenbrief, ik weet wat het betekent om overvloed te hebben. Ik weet wat het betekent om arm te zijn. Maar in alle omstandigheden ben ik tevreden met wie Christus voor mij wil zijn. Overvloedig met dankzegging. Letterlijk staat daar eigenlijk in het Grieks, hè, dat daar eigenlijk hier staat een stroom van dankbaarheid. Overvloedig in dankzegging. En ik geloof dat Corrie ten Boom het heeft gezegd, van tegenover elk gebedspunt laten we daar toch twee punten de Heere danken voor dat wat u ons geeft. Zijn we daartoe bereid? Is dat de kenmerk van ons leven? Misschien is dat wel, moet ik zeggen, de belangrijkste uiting van waar zaligmakend geloof. Verwondering en dankbaarheid. Om voor hem te leven, ons leven te geven als een vrijwillig offer. Bij het zien wat hij voor ons heeft gedaan. Geloven en hoe verder? Nou, het is niets anders dan met twee lege handen. Elke dag naar hem toe gaan en leven vanuit zijn volheid. Want hij is ons levengevend hoofd, hoofd van het lichaam. En we hoeven alleen maar te zeggen, Heere, zegen me. Heere, vul me. Heere, wees me genadig. Om zo met Paulus te mogen zeggen, Christus is mij alles. Amen.